je verdienmodel echt veranderen binnen je agency? Dat vraagt doorzettingsvermogen, nog een beetje doorzettingsvermogen en een flinke dosis visie. Ik spreek erover met Matthias Snoei van Swiss Digital. Mijn naam is Fabian en dit is de Verkenners Podcast. Voordat we starten met het gesprek, wil ik even onze sponsors bedanken. Simplicate, Leadinfo, Liquid en Your First Finance. En dan nu door naar de podcast. Hey Matthias, welkom.
Hey, leuk dat ik er mocht zijn.
Yes, ja, nee, hartstikke tof. Zoals altijd, voordat we gaan beginnen met wie jij bent en wat je allemaal al gedaan hebt, gaan we het eerst even hebben over een stelling. Want dat vind ik altijd leuk om hem even mee te starten. En dan komt hij voor jou. De meeste bureaus praten over een innovatie, maar weinigen bouwen er echt een product van.
Eens. Ik denk dat heel veel organisaties zijn ermee bezig. En als het nu gaat over innovatie, dan heb je het met name over AI. Maar het is ontzettend lastig om dat inderdaad dan te vertalen naar een concreet product. En wij hebben die worsteling zelf ook wel gehad. En toen had ik gedacht van wij kunnen zeggen wij zijn goed in AI. Maar ik wilde heel graag gewoon een concreet probleem voor klanten oplossen.
Juist. Ja, want ik vind het wel interessant dat je zegt, want over het algemeen, de bureauwereld zit heel veel creativiteit en innovatie. Maar het lukt er inderdaad maar weinigen om daar ook weer een totale, concrete product of spin-off van te creëren. Hoe denk je dat dat komt?
Goede vraag. Ik denk dat ons klanten zijn zoekende en bureaus zijn zelf ook zoekende. Er komt wel een ontzettende interessante periode aan met heel veel disruptie. En ik denk dat iedereen weer teruggaat naar zijn adviesrol. We zijn denk ik allemaal gewoon nog een beetje in verwarring. En ik heb dat zelf ook wel een beetje. Dus het is ook, je moet dat zelf ook een beetje bij jezelf forceren. Om iets te vinden, om een houvast te vinden. Dan is een naam, een merk, een oplossing voor een probleem denk ik heel belangrijk om dat te hebben. Maar het is nog niet zo makkelijk. Ook omdat onze business natuurlijk heel erg is met veel creativiteit, luisteren naar klanten. Maar klanten weten het op dit moment niet. Dus je moet meer gidsen. En dat betekent dus dat je zelf met de oplossing moet komen.
Eigenlijk zeg je ermee, de klant kwam vroeger met een briefing die nog een beetje aangescherpt moet worden. En nu komen ze eigenlijk met, ik heb geen idee, kom eens naar mij toe.
Ja, het beroemde iets met AI en wat dan. Yes. En dat is de fase waar we denk ik nu in zitten. Ik heb zelf eigenlijk ook wel, dat is dan bijna meer mijn stelling. Ik geloof altijd dat wij als digitale bureaus er zijn om duidelijkheid te creëren bij klanten. 9 van de 10 keer als klanten bij je bureau aankloppen, dan zijn ze zelf ook nog in verwarring. En dat is, er moet een nieuwe website komen, er is een overname of er is een nieuw merk of is het een idee. En wat je eigenlijk altijd, ik weet niet of dat herkenbaar is, maar je krijgt altijd wat mee van die interne organisatiestrijd. Ja. Nou ben ik zelf, ik ben niet als IT'er dit vak ingerold, maar als politicoloog. En ik geloof eigenlijk altijd dat het als digitaal bureau moet je iets concreets gaan maken. Zuinig zijn op de euro's van je klant ook. Dus het moet concreet en platgeslagen worden. En ik denk dat wij dat heel erg goed kunnen. En ik denk dat je dus moet gidsen en moet kijken hoe je al die verwarring bij klanten iets kan vertalen naar iets concreets. En als ik dan nu kijk in de fase waarin we nu in zitten met de transformatie richting AI, dan dacht ik van ja, welk probleem zou ik nou eens willen oplossen waar in ieder geval heel veel organisaties behoefte aan hebben.
Juist, en daar gaan we straks verder over praten, want dat is precies jullie spin-off die uit het bureau is ontstaan. Ja. Daar gaan we het diep over hebben, hoe dat allemaal is ontstaan en waar jullie nu staan. Voor, nadelen, lessen en natuurlijk ook de wins die erbij zijn gekomen. Maar voordat we dat doen, wie is Matthias?
Ik ben Matthias Snoei, ik ben 51 jaar, dus in bureauwereld misschien al een beetje mastodont. Ik ben in 1999, toen het internet opkwam, met mijn bureau begonnen. Dus dat is nu 27 jaar geleden bijna. En ik vind het nu weer helemaal tof, omdat er weer allemaal nieuwe dingen gebeuren. Wie ben ik verder? Ik heb twee inmiddels volwassen kinderen. van 20 en 18. Dus mijn vrouw en ik hebben thuis het empty nest syndroom. Juist. Maar dat is ook wel ontzettend mooi. Dus dat ben ik. En ja, dus van ooit begonnen vanuit een studie politicologie dit vak ingerold.
Ja, precies. Dat vind ik wel een interessante. Want je bent eigenlijk begonnen aan de tijd van de opkomst van het internet, ook de bubbel die er gelijk weer achteraan kwam. En daarna eigenlijk de doorzetting van het internet zelf. Ja. En je hebt ook nog de ik zie daar achteraan nog twee of drie revoluties. Dus het web 2.0, zoals ze toen noemden, het social domein kwam erbij. Web 3.0, dat zit wat meer, denk ik, in de cryptografie en dat soort zaken. Om uiteindelijk nu in het AI-tijdperk zijn aan te komen.
Ja, klopt, dus helemaal herkenbaar. Ja.
Ja, dus je hebt wel echt hele mooie fases meegemaakt. En ik ben ook wel benieuwd, hoe heb jij door al die fases heen geslagen, of hoe heb je gebruik van gemaakt dat er zo'n revolutie toen in de wereld was?
Ja, ik denk dat de aanleiding voor mij ook om een bureau te beginnen was eigenlijk al mijn fascinatie voor digitale technologie en de maatschappelijke veranderingen die daaruit voortvloeien. Dus daar mijn fascinatie komt daar ook echt vandaan. Ik kreeg tijdens mijn studie politicologie in 1997... kreeg ik e-mail. En toen dachten heel veel gasten, nu kan ik dus berichtjes sturen. En ik dacht van, wow, dit is zo'n fundamental shift over hoe je tegen nul kosten informatie met 1000 mensen tegelijkertijd kan delen. Dus voor mij was dat al meteen van, er is nu een technology shift en nu wordt alles anders. En hoe willen we dat anders eruit ziet? En dat is een mindset die ik altijd heb gehad. Dus die heb ik gehad met de opkomst van het wereldwijd web en websites, met mobile. En ja, nu heb ik datzelfde met AI. En ik denk dat iedereen, volgens mij, er zijn van die momenten dat iedereen weet te herinneren. Als je nog ouder bent dan wij zijn, dan is dat misschien de landing op de maan. Of waar was je toen, Kennedy werd doodgeschoten. Maar voor onze generatie is dat, denk ik, wat was het eerste moment dat je ChatGPT gebruikte? En dat was voor mij echt zoiets van, wow, er is nu dus een of ander orakel. En dan kan ik gewoon een vraag aan stellen. En dat orakel heeft net het hele internet opgepeuzeld. Datgene waar ik van leef, hè, de websites die ik bouw. En die geeft gewoon antwoord zonder verdere verwijzing, zonder enige onderbouwing daarbij. En dit is wel een shift. Dit gaat alles weer. Dit is echt een paradigma shift. En ik ga dan helemaal aan.
Ja, precies. En daarbij onderscheid je eigenlijk al gelijk, dit is een disruptie. En die andere twee die ik noemde, die andere twee kleine revoluties die er tussendoor waren, zijn er meer een evolutie.
Ja, ik denk dat mobile en social zijn ook wel, dat zou ik toch meer onder evolutie scharen. Die ontzettend veel hebben gedaan. Maar ook dat, ik bedoel, daar was ik ook nog. Ik had zo'n MDA dingetje met een stylus met Windows, Windows CE erop.
Nog en net voor ook de BlackBerry die periode.
En toen kwam inderdaad ook de eerste iPhone. Dus ook dat vond ik ontzettend fascinerend. En dat heeft heel veel verandering gebracht. Qua creativiteit is heel veel dingen zijn daardoor eenvormiger geworden. Met name dat inderdaad responsive heeft alles veel meer eenheidsworst gemaakt. Datgene namelijk wat in ieder geval wat ook in het ontwerpstuk zit van wat wij dan maken als bureaus. En dat vond ik ook minder leuk. Social vind ik ook echt het, wat mij betreft was het internet wat ik zo mooi vond, wat ik net eigenlijk zei over die e-mail van je hebt van niemand toestemming nodig en je kunt een e-mailtje sturen of je kunt een website maken en die is dan voor iedereen beschikbaar, vond ik social weer van ja, nu gaan we dus ons allemaal weer opsluiten binnen een platform. En ik was eigenlijk ook wel een beetje klaar mee. Ik durf ik wel eerlijk toe te zeggen dat ik denk van waar het internet naartoe beweegt, daar ben ik helemaal niet zo optimistisch over. Of vind ik niet zo spannend. En ik vind echt dat AI ons een nieuwe kans gaat geven. Ik zie uiteraard de hele grote bedreigingen. Maar alles ligt weer open. En ik denk dat na mobile en met name social en de invloed van big tech, er nu een nieuwe kans ligt om het internet of digitale technologie en wat we er allemaal mee gaan doen, dat moeten wij nu met elkaar opnieuw definiëren. En dan heb ik maar een heel klein bureautje in Nederland. Maar toch denk ik dat je dat voor moet leven. En dat je ideeën moet bedenken hoe je wil dat dat eruit ziet. En ja, daar wil ik aan bouwen. Dus ik ben na 27 jaar weer helemaal aan.
Kijk, ja. Reborn.
Reborn.
Ja, ja, mooi. Hey, het bureautje waar je het over hebt, dat is Swiss. Maar kan je wat meer vertellen over Swiss? Hoe groot het is, waar het zit, wat jullie allemaal doen?
Zeker. Wij zijn bureau Swiss. Wij zijn gevestigd in Leiden. Er werken ongeveer op dit moment 50 mensen bij Swiss. Het is heel organisch zo gegroeid vanuit 1999. Een bureau zelfstandig opgericht. Twee jonge studentenkamer. En vervolgens uitgebouwd tot wat het nu is. Wat wij doen, dat zijn verschillende dingen. Nou, zometeen komen we te spreken over de sideshow vragen.ai. Maar laat ik eerst even wat vertellen over de core business van Swiss zelf. Qua klanten, dat is meestal ook het makkelijkste om het bureau te begrijpen. Wij werken bijvoorbeeld de websites voor de Nationale Ombudsman en de Autoriteit Persoonsgegevens hebben we gemaakt. We zitten veel in de zorg, dus patiëntenplatforms zoals diabetes.nl, MS.nl, zijn nu Parkinson.nl aan het ontwikkelen. Veel voor overheden, maar ook hele andere dingen. Dus in wat meer de commerciële hoek, heel trots op iets als doosopmaat.nl. Okay. Die de lucht uit de bestelbus halen. Doordat als je iets bestelt, dat niet in een te grote doos zit, maar gewoon een doos wat om het product heen past. Dus heel complexe systemen daarvoor bouwen we. Zijn een open source club voor overheid, dus veel Drupal. Even TechStack, verder Vue, Laravel, heel divers eigenlijk. En dat over de techniek, maar wij doen ook echt het strategie- en conceptdeel ook.
Ja, precies. Dus het strategisch nadenken over digitale platformen in combinatie met een stuk UX die daaromheen komt om het goed te laten werken voor de gebruiker. Ja. En uiteindelijk natuurlijk gewoon de keiharde technische achtergrond die daar die alles bij elkaar brengt.
Ja, klopt. En wat ik net al zei, van ik geloof er dat wij als digitale bureau, dat je eerste opdracht is, die klant is in verwarring. Die weet ongeveer waar die naartoe wilt, maar het is aan jou om dat concreet te maken. Dus dat zit in het concretiseren van een stuk strategie en dat bij de klant ook bevragen en het bewijs zit gewoon in dat ding wat online komt en juist, of dat vervolgens presteert. En daar haal ik ook altijd de meeste voldoening uit, dat je ziet dat het werkt,
juist
het bewijs.
Alright, en wat is jouw rol nu?
Goeie vraag. Ja, die is natuurlijk, die verandert door de tijd heen. En eigenlijk meest recent is, en dat is echt heel recent, sinds eind vorig jaar heb ik binnen Swiss een iemand tot directeur benoemd. En hou ik mij als op dit moment officieel oprichter-eigenaar vooral bezig met vraag.ai, het product dat we binnen Swiss in het leven hebben geroepen, nu al bijna 2 jaar geleden. En mijn rol is daarin best wel vrij.
Ja, precies. Geeft jou dat ook, die extra boost waar je het net over had, van hey, ik zie weer heel veel kansen en uitdagingen die je met beide handen wil beetpakken?
Ja, absoluut. En waar ik nu over vertel, over dat ik iemand Bing van Morsel tot directeur heb aangewezen, dat is dan heel recent, maar ik heb het voor mezelf al zo georganiseerd, al denk ik 1,5 jaar, kleine 2 jaar, dat ik 80-90% van mijn tijd die ik aan Swiss besteed aan vraag.ai.
Precies. Oké. Okay. Hey, en dat is jullie echt stevige innovatie.
Ja.
Hoe is dat stukje innovatie begonnen? Wanneer is die urgentie ontstaan van volgens mij moeten we een stap gaan maken?
Ik vind het heel mooi dat je het woord urgentie gebruikt. Want dat als je het over innovatie hebt. Ik heb wel eens ooit eens een innovatieworkshop bijgewoond. En die zei van innovatie ontstaat alleen maar vanuit noodzaak en urgentie. Want als er geen noodzaak en urgentie zit, dan kun je mensen in een hok bij elkaar zetten. Maar, en dan gaan ze grappige dingen bedenken. Maar dan komt er niet echt iets nieuws. Voor mij was dat echt. Ik had dus dat ChatGPT moment. Dat ik dacht van ja, ik maak dus websites, maar er is nu een of ander orakel dat gewoon antwoord geeft op al je vragen. En hoe ziet het internet er dan over 5 jaar uit? En toen ben ik meteen alles gaan opzoeken, uitzoeken van hoe dit werkt en hoe de techniek erachter werkt. En toen kwam ik al heel snel via Jan Lacoen, die toen nog bij Meta zat, kwam ik Perplexity op het spoor.
Ja.
Nou, Perplexity is een soort conversational search engine voor de mensen die dat niet weten. Dus ja, een Google die gewoon antwoord geeft op je vragen, maar dan wel met noten en bronvermelding in het resultaat. En toen ik dat zag, en inmiddels heeft ChatGPT natuurlijk ook gewoon al bronvermelding, maar dat was toen niet.
Nee.
En dat was ook mijn echt wel bijna principiële bezwaar als politicoloog tegen ChatGPT, waar het voor stond. Ik vind namelijk sowieso even een tangent dat degene die de informatie met pijn en moeite verzameld heeft, ja, die moet daar ook de revenue uit krijgen. En dat was bij Google. Hè? We laten allemaal onze website crawlen door Google. En in de hoop dat we iets de moeite waard hebben, dat we bovenaan komen. En als beloning geeft Google ons verkeer naar onze website. Dat is het contract
ja.
Wat op het internet bestond in het Google-tijdperk. En nu krijg je een nieuw tijdperk. Waarbij die uitwisseling van wie heeft de kennis geproduceerd en wie krijgt de revenue van die kennis, dat is dus weg. He, dus ik had echt zoiets van overleeft de hyperlink AI, weet je wel?
Ja.
De verbinding tussen websites. Dus, maar toen kwam ik Perplexity tegen en toen dacht ik, zo moet het. Dus je moet wel antwoordgeneratie hebben. Het is gewoon een betere user experience. Ik stel mijn vraag en ik verwacht een antwoord. En maar dan wel dat je door kan klikken, zodat je een herleidbaar, betrouwbaar resultaat hebt en dat degene die de informatie verzameld heeft of gemaakt heeft, beloond wordt. En toen ik Perplexity had gezien, toen dacht ik, waar kunnen wij dat bij onze eigen klanten toepassen? En nou, dan ga je eens kijken welke klanten heb je allemaal. En een van onze klanten is het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. En die hebben meer dan 200.000, die geven al 100 jaar een tijdschrift uit. Dus die hebben honderdduizenden peer-reviewed wetenschappelijke artikelen. Yes. En ik dacht, als je daar die AI-engine op kunt zetten, dus dat je een vraag kunt stellen en dat je dan een onderbouwd antwoord krijgt op basis van informatie van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.
Met daarbij bronvermelding.
Dus jij hebt gewoon iemand in de wachtkamer zitten als arts. Hè? Dus dit zo, en jij legt je casus voor. Dan krijg je gewoon antwoord. Als je die casus invoert. Van nou ja, wat zou je moeten doen? Wat is hier het advies? Wat zou je moeten doen? Of wat is hier relevant? En dat werkte. Dat hebben we trouwens zelf als een proof of concept gemaakt zonder de klant daar in eerste instantie in te kennen. Want je doet wel meer innovatie natuurlijk op eigen houtje. Maar wij wilden het hier eerst kijken of we dit werkend krijgen. Daarmee zijn we toen naar de klant gegaan. Die vond dat vanzelfsprekend ontzettend spannend. Nou, inmiddels is het een betaalde service binnen het Nederlands Tijdschrift voor Gemeenten. En zijn er al meer dan 100.000... vragen op die manier beantwoord. En dat komt erop neer dat ongeveer tussen de 50 en de 100 keer per dag is er een arts of een student die op die manier een vraag voorlegt aan AskNTVG, heet die variant dan. En dan antwoord krijgt. En dat was het initiële succes. En wat ik ontzettend cool vond, is dat ook de klant zelf, de hoofdredacteur, die begon echt te pochen dat hij voorliep op PubMed en Nature en andere wetenschappelijke databases. Want daar liep je gewoon nog met keywords te klooien. En hier heb je meteen een passend antwoord. Ja, en dan weet je dat je raak hebt.
Juist.
Dat je dacht van, als dat in deze context werkt, ja, dan moeten we dat breder inzetten.
Ja. Ja, want je hebt eigenlijk een soort artsassistent bijna gemaakt.
Ja. Ja,
daarmee.
Ja, precies. En dat klopt. Maar je hoort mijn twijfel om dat te zeggen. Wat ik ook al in het begin zei van, ik wilde niet dat bureau zijn dat zeg maar, wij zijn goed met AI. En nu gaat het natuurlijk wel heel erg over agents. Maar ik probeerde eigenlijk vooral te zeggen, zoekmachines die zijn ontzettend. Zoekmachines op websites die zijn enorm kut. Of heel beroerd meestal. Die kunnen nooit wedijveren met Google. En nu kun je dus iets bouwen waarmee je dat wel kunt gewoon doen. Dus jij zegt van, hey, je hebt een soort assistent gebouwd. Dat klopt. Maar ik zeg zelf van, we hebben gewoon een heel veel betere zoekervaring op websites gemaakt. Juist om het heel plat en concreet te maken. En ik denk ook dat dat ook onderdeel is van het succes wat we hebben gedaan. Je hebt iets, dat heb je nu al. Dat werkt slecht. AI is heel eng en heel spannend en heel veelomvattend. Maar wil je niet gewoon een betere zoekervaring op je website?
Ja.
Ja, en dat willen mensen.
Ja, want eigenlijk zeg je, het is een extreem goede zoekmachine geworden. Ja. Want het is geen agent die zegt, nu moet je dus dit doen in jouw casus. Het is meer eentje die samenvat uit verschillende bronnen. Ja. Van, hey, dit ben je tegengekomen. Dit zijn wat anderen hebben gedaan. Of dit zijn bevindingen of wetenschappelijke onderbouwing van iets.
Ja, nou misschien is het goed dat ik het technisch nog even iets beter uitleg wat het doet. Want dan begrijpen mensen het echt. Wat wij doen is of door middel van crawling of door middel van een API-koppeling. En als je zelf de website hebt gebouwd, doe je door middel van een API-koppeling. Stop je eigenlijk alle content op een website. Die stop je in een index, in een vector database in dit geval. En die kun je dan gewoon bevragen. De payoff van vragen.ai is vragen is het nieuwe zoeken. Dus je stelt je vraag en je wilt snel een betrouwbaar en herleidbaar antwoord op basis van jouw content en instructies. Dat is de hele mond vol van de propositie die het is. En ik geloof, onze visie is dat websites gaan veranderen. Ik denk dat we over 5 jaar heeft iedereen nog wel zijn domein, zijn .nl, zijn .com of wat dan ook. Maar die website die zal heel anders gaan werken. Die wordt generatief. Jij komt om iets te doen op een website, wat je net ook zegt. Van je wilt een taak uitgevoerd hebben of je wilt een advies hebben. En de transitie die we hebben, die nieuwe zoekervaring, is niet meer naar wat zoek je, maar waarmee kan ik je helpen? En als jij naar anwb.nl gaat, dan kan die jou helpen met je winterbanden. Of die kan jou helpen met vakantieideeën of een verzekering. Jij maakt gewoon in tekst of in spraak maak jij je intentie kenbaar. En dan vind jij de ANWB een betrouwbare partij om jou daarin te helpen. En ik denk dat dat de transitie is die we gaan zien. Dat we nog steeds behoefte hebben aan organisaties die autoriteit hebben op een bepaald binnen een bepaald domein of die je vertrouwt, maar dat je wel die gebruikerservaring wilt die je ook gewend bent van ChatGPT of Gemini of wat dan ook.
Juist. Oké, ja, vind ik een hele mooie gedachte en ik sluit me daar ook zeker wel bij aan. Heel veel mensen roepen, ja, we gaan helemaal geen websites meer hebben, maar ja, daar ben ik het niet mee eens. We gaan hem alleen totaal anders gebruiken met alle gewenning die er nu komt in het conversational stukje wat er is ontstaan.
Ja, ik ben 50 plus, hè? Dus vanaf 99 hebben we het grappig is ook een beetje over nagedacht. Volgens mij zijn we nu bij de derde generatie website. Toen ik in 99, ik heb nog met het boekje HTML 3.2 op schoot mezelf HTML geleerd en volgens een beetje PHP. Maar je hebt eigenlijk de eerste generatie waren statische website waarbij code en content door elkaar heen liepen.
Ja.
Vervolgens, toen kwam WordPress en toen kwam Drupal, kregen we content management systemen. Dus dan waren code en content van elkaar gescheiden. Dus hoefde je geen technische kennis meer hebben om een website te maken, te onderhouden, nieuwe pagina's te maken, een nieuwe knop in het menu te maken. En dat heeft 20 jaar geduurd. En nu gaan we, dus content en code was gescheiden. En nu gaan we eigenlijk van content naar kennis. Elke organisatie die bestaat bij het feit dat je beschikt over bepaalde kennis en bepaalde deskundigheid. Dus code, content, kennis en dat wordt nu van elkaar ontkoppeld. Maar mensen komen nog steeds naar jou toe omdat ze denken dat jij beschikt over specifieke kennis en dat ze vertrouwen hebben in jou. En de kunst is dat die nieuwe generatieve websites, dat jij eigenlijk al jouw content zo organiseert en jouw deskundigheid zo organiseert dat een agent die om kan zetten in resultaten. En die eigenlijk namens jou kunt spreken. Dus vragen.ai noemen wij ook wel van, nou, je had een content management systeem en nu krijg je een conversation management systeem. Juist. En wat wij als bureaus ook eigenlijk moeten bouwen is dat instrumentarium voor die klant die ervoor zorgt dat die agent betrouwbare antwoorden namens jou kan geven. Of betrouwbaar taken uit kan voeren namens jou. Die assistent voor het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, ja, die moeten achter die uitkomsten kunnen staan die uit die agent komen. Hè? Ja. Dus die antwoorden die worden geproduceerd. Nou, die zijn dus het fundament daarvoor zijn dus de artikelen en de content op de website. En eigenlijk de instructies die je daar en de guardrails die je daar volgens omheen bouwt, eigenlijk het soort van harnas om ervoor te zorgen dat die AI in toom wordt gehouden en de juiste antwoorden geeft. En dus ook binnen zijn domein blijft. Hè? Technisch gebruiken wij natuurlijk wel LLM's. En LLM's hebben zelf ook kennis. Maar als je op Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde vraagt van wat is de hoofdstad van Frankrijk, dan mag het ding geen Parijs zeggen. Dat weet hij wel. Alleen daar is hij niet voor. Dus het is precies ook heel erg dat je systemen zo configureert dat ze ook alleen maar doen waarvoor ze bedoeld zijn. En daar zit gewoon een hele berg werk in.
Ja, ja, zeker. We gaan even op vragen.ai nu focussen. Want we weten nu hoe het werkt. Ik ben benieuwd in die route, want het hoera moment of eigenlijk eureka moment was het moment dat jouw klant begon te pochen over wat ze hadden, wat jullie hebben gecreëerd. Maar die route daar naartoe is denk ik best lang geweest. En heeft ook heel veel momenten gehad waarbij je wel of niet gaat doorzetten. En ik vind het wel heel interessant dat je de klant pas op de hoogte hebt gebracht toen het er zo goed als helemaal af was. Want je zei net, er moet urgentie zijn om innovatie te creëren. Maar die klant had dus die urgentie nog niet. Die urgentie lag echt aan jullie kant. Welke urgentie voelde jij en hoe heb je iedereen meegekregen dat daar ook echt heel veel resources naartoe moesten gaan?
Ik zal het al even uitleggen. Kijk, eigenlijk is dat NTVG-verhaal wat ik vertelde, dat is nog best wel van het prille verhaal van een initiële en meteen raak successtory. De struggle kwam eigenlijk daarna pas om het te gaan verbreden. Maar ik ga het even goed uitleggen. Voor de urgentie die zat bij ons. Voor mij was het open internet gaat eraan. Hè? Dus ook een beetje drama creëren. En,
zat die agentie alleen bij jou of had je meer mensen in het
Er waren wel meer mensen binnen Swiss die dat ook wel, dat risico ook wel zagen, maar daar net wat op een andere manier in de wedstrijd zaten. Het grote voordeel wat ik had is dat Joris Meijer, onze AI-lead, dat was al iemand die was al bij GPT-2 bezig met AI. Maar je kon er niks nuttigs mee in de context van het werk. Dus wij konden heel snel, hadden we een klein team, waren eigenlijk met z'n tweeën, met z'n drieën, hebben we die eerste variant gebouwd in een hele korte tijd. En dat is dan wel weer ouderwets van met een heel klein clubje en een inspanning van misschien 200, 300 uur en dan heb je iets staan. De moeilijke fase komt, of die kwam ook bij ons, daarna. Je weet dat je iets hebt, maar vervolgens moet je, en dat zeg je denk ik heel mooi, anderen overtuigen dat van die noodzaak. En dat is wel heel lastig geweest. Wat klanten, want dan ga je bij je eigen klanten rondkijken, wie past nog meer in dat NTVG vakje? Waar kunnen we dit nog een keertje kopiëren? En dat waren er dan wel een paar. Maar er waren er ook. Wij werken veel voor overheden. Nou, het was op een gegeven moment ging ChatGPT ook gewoon in de ban. Denk aan organisaties als de Nationale Ombudsman, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ambtenaren mochten zelf niet eens ChatGPT gebruiken. En mochten daar ook geen documenten in stoppen. Dus wij kregen ook bij heel veel klanten nee. Ja. En heel veel klanten wilden dan wel intern een heel klein beetje experimenteren. Maar het afbreukrisico om vervolgens live te gaan met een verbeterde zoekervaring. Wij probeerden het zelf klein te maken en concreet te maken. Maar er zijn ook wel heel veel, ik noemde dat zelf de pilot graveyard. En er zijn bij ons ook heel veel projecten bij ons gesneuveld dat mensen wel een demo wilden. We hebben ons er eerst op gericht dat we het in ieder geval binnen 2 uur up and running kregen bij een klant. En dan, dan gingen ze, ja, als er toch maar één keer een niet zo goed antwoord uitkwam, ja, dan kreeg je heel veel koud watervrees. Maar jouw vraag was eigenlijk meer hoe wij zijn omgegaan met die moeilijke periode, toch? Over.
Nou ja, je hebt best wel tijd en energie gestoken in het ontwikkelen van iets nieuws, ja. Waar je nog geen directe commerciële waarde tegenover had staan.
Ja.
En je hebt daar toch op doorgepakt.
Ja.
Hoe valt dat intern? En welke momenten zijn er geweest dat je dacht, ja, nu gaan we het toch wel de graveyard insturen?
We onderbreken even het gesprek voor twee van onze sponsoren.
Liquid en Your First Finance. Stop vandaag nog met puzzelen in foutgevoelige Excel spreadsheets. Liquid is jouw agency dashboard. Je handelt sneller, strategischer en op basis van data. Waar jij nog handmatig zit te schuiven in Excel, weet de forecast in Liquid al lang wat er volgende maand op je bankrekening staat. Een nieuwe hire, investering of tegenvaller? Je ziet real-time wat het doet met je jaarresultaat en je cashflow. Weg met de Excel-hel. Liquid koppelt direct met tools als Exact, Numbers en Twinfield. Vooruitkijken is veranderen. Maak keuzes op basis van data met Liquid, niet op onderbuikgevoel. Check getliquid.app.
En is jouw boekhouder wel prima, maar voel je dat je meer nodig hebt? Your First Finance is het plug-and-play finance team speciaal voor agencies. Een branche-expert aan jouw zijde. Persoonlijk, innovatief en tegen een vast tarief. Geen gedoe, geen uurtje factuurtje. Wel duidelijke inzichten, strakke rapportages en slimme adviezen waar je vandaag nog mee aan de slag kunt. Voor meer informatie, check verkennis.com/finance. En elke maand geeft Your First een agency finance check weg aan één van onze luisteraars ter waarde van €750.
En dan nu terug naar het gesprek.
Ja, het belangrijkste is dat het MT-leden, directie, andere mensen, die waren wel aan boord. Wat we op een gegeven moment wel merkten, dus toen maakten we een team en op een gegeven moment, we hadden dus heel veel pilots lopen, want de nieuwsgierigheid bij klanten was snel gewekt. Alleen toen viel de opbrengst een beetje tegen en we hadden op een gegeven moment een team van 3, 4, 5 mensen, nou ja, die bijna dus al hun tijd besteden aan vragen.ai. En dan heb je ook nog een directeur die zeggen, wij zitten nu in de voorste wagon en dan moeten wij blijven zitten. En op een gegeven moment krijg je een beetje die irritatie in het bedrijf. Vandaar gaan heel veel kosten gemaakt worden en investeringen naartoe. En wij moeten dat met het gewone projectwerk compenseren. Je moet daar veel over praten en dat ook wel onderkennen. Maar je moet ook gewoon vasthoudend zijn. Voor mij was het eigenlijk ook, natuurlijk kijk je naar de opbrengst, maar het is ook, je moet gewoon geloven dat dit nodig is. En dat jij er ook degene bent van, als we willen dat het internet deze kant op beweegt, als je wil dat wij over 5 jaar nog steeds relevant zijn, dan moeten wij dit omarmen. Niemand weet waar AI precies naartoe gaat. Maar het is in ieder geval slim om alle kennis die in zo'n website zit opgeborgen alvast in een vector database te zetten. Want daar kan je volgens alle kanten mee op. Dus je probeert verschillende dingen om mensen ook intern te overtuigen. En je hebt daar gesprekken over. Maar er is denk ik nog iets anders. Wat denk ik hierbij relevant is om te zeggen in de bureauwereld. Want er gebeuren twee dingen tegelijkertijd. De dingen die we maken, die gaan veranderen. Maar hoe we de dingen maken, die gaan ook veranderen. En ik denk dat de meeste weerstand zit, denk ik nog wel, dat developers, maar ook designers op dit moment, ja, zich ook moeten verhouden tot nieuwe tooling. Hè? Dus de tooling waarmee je het maakt, die verandert ook. En die doet wat met de autonomie van mensen en de kennis en kunde die ze hebben opgebouwd. En dat ambacht waar ze trots op zijn. En ja, ik weet niet of ik Ik denk dat ik alleen maar kan beamen dat wij die struggle ook heel erg gehad hebben. En nog steeds wel een beetje hebben hoe je je daartoe moet verhouden. Maar als je dan op een gegeven moment de succesverhalen krijgt. Dus na het tijdschrift voor geneeskunde komen er gewoon nog meer klanten bij. Even trouwens om een idee te geven. We hebben op dit moment denk ik een stuk of 50 projecten lopen en zo rond de 30 echt betalende klanten op het product zitten. Maar dat was wel heel hard werken en dat doorzetten, dat zat ook bij mijzelf. Dat ik op een gegeven moment helemaal knettergek werd van al die pilots die uiteindelijk niet doorgezet werden naar productie. En wat ik ook wel zag, is dat de klanten die wel doorgingen, die gingen het juist als een premium product beschouwen. Dus die gingen het achter een inlog zetten. Ja, waardoor je uitstraling naar buiten toe of showcases waar je naar kunt verwijzen, dat dat ook nog lastig is. En ja, dat maakt het taai. Maar ja, ik ben ook nooit zo van het sturen op het directe rendement. En op een gegeven moment moet je wel zeggen, ja, als er niemand doorgaat, dan moet je er op een gegeven moment mee kappen. Maar ik denk gewoon dat, ja, daarvoor ben ik al 27 jaar ondernemer. Je gelooft gewoon dat het er moet komen.
Juist.
Dus je eigen persoonlijke geloof in het product en dan wel aanpassen en bijsturen, dat is heel erg belangrijk. Wat voor ons gewoon goed gewerkt hebt, hè, want je had eerst de weerstand van de gewone projectenbusiness versus dan het product vragen.ai. Maar nu zien we dat de gewone klanten beginnen om het product te vragen. En zien we ook dat er heel veel spin-off vanuit het product komt. Want het aanpassen van je zoekervaring, ja, dat is de eerste use cases. Maar het is ook de gespreksopener naar heel veel meer. En nu heb je gewoon met al je klanten een heel zinvol gesprek op wat AI voor die organisatie gaat betekenen. En ja, nu ziet iedereen ook wel de waarde daarvan in. En ook dat je gewoon iets concreets hebt aan te bieden. En nu vinden teams het ook, andere teams het ook heel leuk om het product te implementeren. We zitten nu ook in de fase dat we het AI-team of het vragen.ai-team, dat die de product development doet. Maar dat als het gaat om eigen Swiss klanten, dat het eigen team dan het product implementeert. En we werken ook met resellers, dus externe bureaus. Het is nu ook heel grappig dat je bij allerlei collega's over de vloer komt. Omdat hun klanten om vragen.ai hebben gevraagd. Dus we hebben dat nu zo intern als extern. Dat je samenwerkt met teams die het product implementeren.
Juist. Oké. Supermooie stappen zitten daar eigenlijk in. En ik vond één dingetje opvallend. Je noemde eigenlijk eerst een beetje weerstand intern om dit product te creëren.
Ja.
Nou, dan heb je op een gegeven moment de eerste use case die is succesvol. Dan lukt het eigenlijk bijna niet om een volgende use case te creëren, waardoor ook weer de sceptici weer wat zwaardere stemmen krijgen, zeg maar.
Ja.
Om vervolgens er toch doorheen te komen dat er 2, 3, 4 use cases bij komen. En dan ga je. Was het toen al geproductizen of ging je toen pas productizen?
Ja, ik vind die tijdlijn vind ik zelf ook wel heel moeilijk. Ik weet wel dat na NTVG, toen dachten we wel van, we moeten dit nu gaan productizen. Dus toen was de naam er zeker al wel. Vragen.ai, vraag is het nieuwe zoeken. Dus in dat opzicht was het geproductized. Maar daarin is het ook wel steeds volwassener geworden van wat het product inhoudt. We hebben de productwebsite ook al 2, 3 keer echt aangepast. Van door de inzichten die we zelf vergaarden. Van wat is nou eigenlijk het belangrijkste wat we doen? En meest recent zit daar inderdaad dat idee in van, ja, wat we eigenlijk maken is een next level CMS. Hè. Organisaties moeten online conversaties in goede banen gaan leiden.
Ja.
Dus het was al geproductized. Nog even iets anders ook over dat traject en dat initiële succes en hoe moeilijk het is om er dan klanten vervolgens bij te krijgen. We hebben het team eerst ook nog opgeschaald, maar we hebben echt die fase gehad van oké, nu moeten er gewoon resources weg, want dit kunnen we intern niet meer verantwoorden. Dus toen hebben we het weer klein gemaakt. En uiteindelijk, hè, dus ben je er zakelijker naar gaan kijken, maar toen kwam het wel gelukkig. Hè. Dus we hebben op tijd, kregen we toch belangstelling. We gingen ook andere dingen doen, dingen die we nog nooit eerder hadden gedaan. Dit is misschien nog wel een goede les. We zijn toen, wat wij nooit eerder hadden gedaan, een belbureau gewoon ingehuurd. Om daadwerkelijk gewoon cold calling te gaan doen. En wij waren dus in staat om binnen een uurtje een demo klaar te zetten. En toen hebben we daadwerkelijk echt tientallen, nou ja, ik denk wel 300 demo's uitgezet. En de win rate daaruit was eigenlijk, mensen begrepen het nog steeds gewoon eigenlijk niet.
Nee.
Weet je wel? Ook dachten we, dit werkt echt als een, dit verkoopt zich helemaal zelf, dat dachten we. Maar er was altijd wat. Dus het was of compliance, of dit moeten de hoofdkantoor beslissen. Of toch, er waren 100.000 redenen waarom het steeds niet doorging. Dus dat we op een gegeven moment dachten, maar wij waren wel voortdurend bezig om demo's aan te sluiten, klanten na te bellen, system prompts te veranderen, om te zorgen dat die voor elke use case zou werken. Daar hebben we waanzinnig veel uit geleerd. Maar dat was ook wel heel taai, omdat er, dat was echt wel dat je eigen vertrouwen op de proef werd gesteld om te kijken van, ja, hebben we nu echt iets te pakken of is het toch maar, is het een sof? En wat wel grappig is, is dat ja, uit dat schieten met hagel, met dat belbureau, ja, is nu gewoon één hele grote toffe klant voortgekomen die zegt, ja, jongens, jullie snappen AI.
Juist, ja. Oké, en ik vind het wel heel interessant dat je deze nog bij benoemt. Want ik hoor dus ook de fase van, het lukt niet bij onze eigen klanten om het aan boord te krijgen.
Ja.
Maar we geloven zo erg dat dit wel de toekomst is. We gaan maar eens gewoon verder de markt op.
Ja.
En we gaan er dus nog meer extern geld zelfs tegenaan gooien. Ja. Dus het is niet eens eigen resources meer. Het is gewoon out-of-pocket money geworden.
Ja, zeker.
En toen zijn jullie eigenlijk door de Dead Valley heen gekomen.
Ja. Ja.
En nu zitten jullie in de lift.
Ja,
en hebben jullie ook een heel schaalbaar iets gecreëerd. Want het is een licentiegebaseerd model.
Klopt. Ja, klopt. Klanten betalen eigenlijk voor twee dingen. De implementatie en vervolgens de licentie. Of gewoon de SaaS fee gebaseerd op de grootte eigenlijk van je website. Hè. Dus de pricing, ons pricing model. Hebben we trouwens een pricing consultant voor ingehuurd van, ja, wat moet dat nou eigenlijk kosten? En waar ga je nou beprijzen? Ga je op het aantal antwoorden of het aantal vragen of het aantal pagina's dat een website heeft? Het is ook nogal super interessant om over na te denken van, wat is dit een club nou waard? En we zitten nu op het moment dat nog wel de meeste opbrengsten komen uit de implementatie. En daar wil ik trouwens iets over zeggen, want ik denk dat dat voor andere bureaus ook heel erg nuttig is. Is klanten kijken naar jullie als bureau om te helpen in die AI-transitie waar iedereen in zit. En ik vertelde al dat wij onze vragen.ai-website een keertje hebben aangepast. Eerst was dat een hele strakke SaaS-website van onboarden en binnen 24 uur heb je je zoekmachine genextleveld. Wat wij nu zien is dat organisaties het heel erg nuttig vinden van, hey, dit is de manier waarop wij met AI aan de gang willen. Maar we willen dat samen doen met een bureau dat echt snapt hoe gevoelig dat is. Want onze kennis en reputatie, die hangt hier wel aan vast. En dan helpt het dat je al een bureau hebt dat 27 jaar bestaat en dat je werkt voor de Nationale Ombudsman en Autoriteit Persoonsgegevens. Dat geldt dan voor Swiss, maar dat geldt ook voor alle andere bureaus. Iedereen kijkt naar de bureaus om te zorgen om op een nuttige manier met AI aan de slag te gaan. Dus die aangepaste website, daar stonden opeens veel meer mensen op. En daar zeiden we ook van, wij hebben ISO 27001 gecertificeerd en NEN 7510 en ISO 9001. AI komt eraan, jouw website ziet er over 5 jaar heel anders uit. Je moet wat. Dit is dit is de manier om in beweging te komen. Dus wij halen opbrengst uit recurring. Nou, dat is ook hartstikke mooi. Daar willen we ook naartoe. Dat is een mooie manier van prijzen. Dan kun je ook het product zelf doorontwikkelen. Maar wat je ook niet uit moet vlakken, is dat er ook gewoon veel urenbusiness nog in zit. En aanvankelijk vonden we dat dus heel erg. Want toen dachten we, ja, we hebben toch een product gemaakt. Dan moeten we dit niet projectmatig aan gaan vliegen. Maar ik denk dat je heel goed moet kijken dat je een scherp je eigen roadmap bewaakt. En niet alles maar elke feature gaat bouwen die mogelijk volgende klant allemaal nodig hebt. Maar dat je wel heel goed nadenkt over hoe moet de klant dit goed embedden in zijn organisatie. Want je gaat eigenlijk iets heel disruptiefs doen voor die club waar je die website, waar je die zoekmachine aan verkoopt.
Juist.
En daar mag gewoon prima uren in zitten. En dat is dan consultancy ook gewoon.
Precies. En eigenlijk heb je dus een product gecreëerd waar een consultancy laag op zit als je dat goed wil implementeren.
Ja.
En zou je bijna zelfs zeggen van wij geven niet eens de mogelijkheid om het zelf te implementeren. Of zitten jullie juist daar wel ook weer over te twijfelen?
Nou ja, dat is dus wat we heel graag ook doen met partners. En daar zijn we nu aan het kijken. Er zijn eigenlijk verschillende dingen. Je hebt de technische implementatie. Maar je hebt ook van je moet zorgen dat organisaties hun kennis goed georganiseerd hebben. We hebben ook allemaal super interessante dingen kom je tegen. Laat ik gewoon steeds terugpakken naar die eerste mooie use case van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Daar staan artikelen op, die komen ook uit de jaren 80. Als jij daar stonden ook oude richtlijnen op. Als jij daar vroeg van is homoseksualiteit een ziekte, dan hadden we in de jaren 80 toch andere opvattingen over dan tegenwoordig. Dus eigenlijk van welke content is er allemaal beschikbaar waar jij je antwoord op wil baseren?
Juist.
En wat wij zelf hebben natuurlijk vraag.ai op onze eigen website staan. En dan vroeg je van voor welke klanten werkt Swiss? En dan kwam die een resultaat tegen dat in onze vacature teksten staat. Ja, Swiss werkt voor klanten als de Nationale Ombudsman en de Autoriteit Persoonsgegevens. Want dat vond de AI een lekker hapje. Daar had hij in één keer het juiste antwoord te pakken. Terwijl ik zeg, ja, nee, de klanten van Swiss, die vind je op onze casespagina. Dus dat zijn ook allemaal implementatievraagstukken. Dat je niet out of the box dat gewoon aan kunt zetten en dat het werkt. Hè? Dus die configuratie en al die kennis die je nodig hebt om het toe te snijden op de use case van de klant, die is gewoon super belangrijk. En maar dat willen we dus juist eigenlijk ook wel met partners gaan doen. Dus ja, daar zijn we nu heel erg naar aan het kijken.
Ja, precies. En ergens in het voorgesprek zeiden wij ook al, hadden we het over vragen.ai als een losse entiteit opzetten of niet? En toen zei je ook al van ja, maar dat doen we juist niet. En volgens mij heb je daar zojuist het antwoord op gegeven. Van het is een heel sterk product binnen Swiss. Maar op zichzelf staand kan het eigenlijk niet niet alleen leven. Want het is geen echt SaaS. Het is echt een product. En dat ja. Ik zie dat echt wel als een verschil.
Ja, dat klopt. En ik denk dat als je dus hebt over welke pivot hebben wij al gemaakt, is dat we dachten, oh, we zijn een projectenbedrijf en we gaan eens kijken of we daar een hele strakke SaaS naast kunnen zetten. En toen hebben we eerst het team heel erg apart gezet. En toen dachten we, dit gaan we een eigen entiteit maken. Maar nu hebben we juist de learnings dat het, een zoals jij het ook verwoordt, een heel sterk product is binnen Swiss zelf. En wat eigenlijk ook onze traditionele business eigenlijk versterkt. En dat het eigenlijk ook een katalysator is voor kennisontwikkeling in onze eigen organisatie. En verder waren er ook nog allerlei praktische dingen. Dat van als je het apart zet en je maakt het een losse entiteit. Wat betekent dat dan bijvoorbeeld voor, oh, is die nieuwe BV, mag je dan je ISO-certificatie meenemen? Of dat soort dingen. Er kwamen ook allemaal van dat soort hele praktische vraagstukken ook naar voren. Dat we dachten van, ja, dat is misschien nog helemaal niet handig. Ja, kijk, als het echt heel groot wordt, dan wil je het misschien apart zetten. En dan ga je het op de balans zetten. En dan zeg je hoeveel waarde je daarmee creëert. Maar ik denk in het begin en voor het komende jaar zie ik het eigenlijk vooral als een katalysator om datgene wat je altijd al deed beter te doen. Als gewoon dat gesprek met je klanten hebben over veranderen digitaal dingen. En klant, wat moet jij nou doen?
Ja. Ja, ik ben het hier 100% mee eens dat wij als agencies meer moeten gaan kijken naar producten binnen onze agency paraplu of vlag. En niet zozeer allemaal nieuwe SaaS willen creëren met weer nieuwe entiteiten. Dat is niet per se een doel. En ik denk ook niet dat het je sterker gaat maken.
Nee, dan wordt het ook een beetje zo. We verlaten het hoofdschip en we stappen in de reddingsboot. Weet je wel? Dan krijg je een soort paniek voetbal. Als je het inderdaad zo aanpakt. En nee, ik denk dat je inderdaad gewoon... als digitaal bureau moet je antwoorden hebben op de digitale veranderingen die er aankomen.
Juist.
En daar horen in deze tijd met AI, helpt het dan heel erg als je zegt, ik los dit probleem voor je op. Vragen.ai zorgt dat je een betere zoekervaring op je website hebt. En dan maak je het klein, dan maak je het concreet. En van daaruit komen al die andere dingen ook, waar je die consultancy-laag bij nodig hebt. En van daaruit komt ook weer andere nieuwe business. En zo moet je het doen, volgens mij.
Ja, precies. En daar zeg je iets heel moois van, vanuit die consultancy komen weer nieuwe kansen. Maar ook is dit een beetje... Ik noem het even de gateway drug voor die klant. Van we kunnen het investeren in AI.
Ja.
Want het is intussen veilig,
ja.
Waardevol. Ze hebben dat gezien. En daardoor is ook die weerstand veel minder groot. Waardoor je ook makkelijker met nieuwe maatwerkstukken, maar ook misschien nieuwe producten die er straks gaan komen, bij die klant kan aankloppen van, hey, dit hebben wij ook. Hier kunnen we, denken we, ook waarde voor jou te kunnen
toevoegen. Klopt.
Ja, en zie je dat dus ook dat je vraag.ai is nu een product binnen Swiss, maar dat er dan straks ook nog wat andere producten, we weten nog niet wat, maar die in ieder geval met .ai gaan eindigen komen?
Ja, zeker. En bijna tegen die consultancy laag aan zitten ook al andere dingen. Dus ik had het net al over dat je gaat ook met die klant weer opnieuw kijken naar hoe zit eigenlijk jouw content in elkaar?
Ja.
He, dus een van de dingen die vragen.ai levert is dat je goed inzicht krijgt in de intenties van je klanten. Welke vragen hebben ze nou eigenlijk? We hebben ook wel heel vaak van, ja, dit is geen goed antwoord. Ja, maar waar staat het goede antwoord dan op jouw website? Ja, dan is daar helemaal geen content voor. Dan moeten ze die gaan maken. Maar ook vragen.ai helpt bijvoorbeeld ook... geo is natuurlijk is heel erg in opkomst. Hè? Dat je hoog scoort bij ChatGPT of dat jij aangehaald wordt in een antwoord. Ja, en vraag.ai helpt daar ook mee. Maar dat betekent ook wel dat wij ook weer als een product een geoscan hebben voor je content op je website. Dus dat is dan al een klein product. En wat ik zelf heel erg hoop, daar heb je als digitaal bureau ook wel last van, dat je vaak wordt geïdentificeerd met marketing en die buitenkant, dat bijna dat visitekaartje en dat je over het hoofd wordt gezien als het om IT gaat. Ik denk dat AI voor digitale bureaus een hele grote kans biedt om meer in de primaire processen van organisaties te komen. Dus eigenlijk, wat gebeurde er voordat de informatie op de website terugkwam? Dus dat gaat ook over contentproductie. Maar dat gaat eigenlijk ook veel meer van op allerlei workflows die in organisaties zijn. En wij werken ook heel veel voor uitgevers. En daar zien wij nu al, de nieuwe .ai kansen ontstaan, zoals jij dat ook benoemt.
Ja, precies. Ja, super interessant. En eigenlijk geef je daar ook mee de transformatie naar een nieuw agency model. Een stukje productizing, waar weer licentie op zit, maar daaromheen een stuk consultancy, een heel klein stukje technische configuratie, waar vroeger 80% van ons werk eigenlijk zat. Ja, dan heb je een heel nieuw totaalproductje gecreëerd. Wat alle mooie zaken van verdienmodellen bij elkaar heeft. Licentie-abonnement combi. Implementatie met hoge fee upfront, zeg maar een beetje, dat stuk. En het consultancy, waarin je betaald wordt om nog dieper bij de klant binnen te kijken om meer kansen te ontdekken.
Ja, absoluut.
Ja, en ik denk dat dat de gouden driehoek is voor alle agencies in de toekomst. Dus,
ja.
En daarom vind ik het ook tof dat jullie zeggen, nee, we gaan het niet als een aparte SaaS neerzetten. Want dan raak je daar weer een stuk van kwijt. En dan ga je ook een stuk van van de interne organisatie echt een beetje extern zetten. Dus die verbinding verdwijnt dan ook in dat beter maken. Dus,
ja, 100%.
Ja, dus dat denk ik juist echt een mooie les eigenlijk vanuit jullie avonturen. Want iedereen, of veel mensen in AC-land zijn nu, ja, hoe kunnen we SaaS'en gaan maken? Ja, dat is dus eigenlijk helemaal niet het doel. Je moet producten vinden. Je moet gaan productizen binnen je organisatie over dingen die constant op dezelfde manier toegepast kunnen worden. En het doet me denken aan een quote van, ik denk wel 10 jaar geleden, Adriaan Mol van Molly. Die zei, maatwerk is voor mietjes. En ik was het daar toen totaal niet mee eens, want wij waren allemaal maatwerk aan het maken. Maar nu snap ik hem. Want wij zijn veel te vaak op zoek naar een mini nuance, waardoor we zeggen, het is maatwerk. Maar als wij gewoon de klant opleiden om het binnen hetzelfde product te doen,
ja,
dan wordt het veel krachtiger. En dan worden we ook veel waardevoller. En ik denk ook winstgevender als agencies.
Ja.
Dus ik vind het mooi dat jullie dat avontuur hebben meebeleefd. En ook mooi hoe jullie hem hebben doorgezet. Want volgens mij, als je, als er een CFO met een grote stem bij jullie had gezeten, dan had hij misschien wel op een gegeven moment gezegd, ik knip en dan kappen we ermee. Maar je hebt eigenlijk toch wel je toekomst hiermee vastgesteld.
Ja, zeker. Zeker. Nog even over Molly. Ik vind ook een prachtige vent, hoor. Maar wat wilde nog één quote, dus van de minder bekend iemand dan aan toevoegen. Je hebt heel erg dat van bij maatwerk heb je buy or make. En dan hoorde laatst iemand die kwam bij bake. Dat is eigenlijk het beste van beide werelden. Hè? Ja. Dus je moet standaard componenten gebruiken. Maar die moet je dan wel zo kunnen toepassen dat je het beste van alle werelden kunt creëren. En ik denk dat moet je concreet maken voor klanten. En dan helpt het als je een concreet product hebt. Waarbij je wel in gesprek kan gaan over wat maakt jou als klant uniek. Dus het zijn gewoon hele mooie, spannende tijden voor bureaus.
Ja, zeker. Nou, ik vond het een heel tof avontuur, maar ik ben wel nog benieuwd. Stel je voor, mensen zijn zelf ook in deze gedachtegang transitie aan het gaan. Welke lessen of welke valkuil wil je ze meenemen waar ze niet in moeten trappen?
Waar moet je niet in trappen? Je moet, volgens mij, het belangrijkste, maar dat is ook een beetje mijn ondernemersavontuur. Je moet geloven in jezelf en je moet volhouden. Je moet wel bijsturen, maar je moet niet loslaten. Dus hoe hou je iedereen aan boord? En dan heb je gewoon die eenzame tijden met de pilot graveyard. Maar je moet gewoon het vertrouwen hebben dat je wel weer ergens op een goed punt belandt. En misschien wordt het dan geen... wordt het heus niet misschien zoals bij ons een succesvol product. Maar om relevant te zijn, moet je een vehikel hebben om door deze transitie heen te komen. En je moet er wel dus staan als directeur. Dat je zegt, het gaat wel allemaal veranderen. Dus je moet zorgen, voortdurend zorgen dat er dingen zijn waardoor mensen trots kunnen zijn op de dingen die je doet. Dus het is niet zo van, het moet allemaal sneller. Dus hier heb jij nieuwe tooling en wat jij aan kennis hebt opgebouwd, dat boeit me niet. Want de klant wil er niet meer voor betalen. Daar moet je niet in terechtkomen. Dus je moet iets vinden. Dus dat moet je dus niet doen. Dat is de valkuil. Als je met AI op efficiency gaat zitten, ja, dan krijg je een hele nare sfeer. Je moet iets zorgen dat je iets creëert wat nieuw en positief is. En dan trek je iedereen er doorheen.
Juist. Mooie afsluiter. Dankjewel, Matthias.
Graag gedaan.
Voor de luisteraar. Tot de volgende.